Goedenavond, broeders en zusters. Wij doen ons best vanavond naar Johannes te gaan. Dat is een beetje een verrassing. Was voor mij eigenlijk ook een beetje. Voor jou ook. Johannes, in het kader van de vijf, weet zoiets, gaan wij naar Johannes, namelijk naar Johannes 19. Ik had ook kunnen zeggen in het kader van de Lijdensweken. Maar zo is het nou ook weer niet helemaal precies. Maar ik kom dan in Johannes 19, omdat daar verscheidene malen achtereenvolgens gesproken wordt over een vijf. Al moet ik er meteen bij zeggen dat op de bekende Johannitische wijze het een en ander nogal verborgen is daar. Maar het is in hoofdstuk 19 vanaf vers 17. Daar vinden we namelijk de geschiedenis van de kruisiging, zoals vermeld door Johannes. Dat wil zeggen, ik ben mij bewust dat er nog wel het een en ander meer over verteld staat in de Bijbel dan alleen hier in Johannes. Maar in het gedeelte van Johannes 19 vanaf vers 17 tot 37 wordt gesproken over de kruisiging als zodanig. En in het gedeelte, zoals hier in Johannes vermeld, wordt er verscheidene malen over een vijf gesproken. En nogal opmerkelijk vond ik. Dat begint namelijk in vers 17, waar staat: en hij dragende zijn kruis ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar ze hem kruisten en met hem twee anderen en elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis en er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd was nabij de stad en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als ze Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel, en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden die zegt: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Daar stond dan een vat vol ediks, en ze vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht, en het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl er de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen die met hem gekruist was, maar komende tot Jezus, als ze zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift: zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. En ik heb het opzet eerst het hele gedeelte gelezen, omdat we een beetje een overzicht zouden hebben van wat hier allemaal vermeld staat. Ik weet niet of u nou meteen alert hebt meegelezen om te kijken of het waar was wat ik zei. Maar we zullen zien hoe ver u gekomen bent. We beginnen namelijk gewoon in vers 17. Want daar staat: en hij dragende zijn kruis ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. En wat ik maar zeggen wil is dit, dat we hier al voor de eerste keer, zij het dan op onopvallend, dat geef ik meteen toe, maar onopvallend, te maken krijgen met een vijf. En meer speciaal, niet alleen met een vijf, maar ook met een bijzonder karakter van de vijf. Ik weet niet of ik dat in het verleden al voldoende verteld heb. Ik denk het niet. Maar in de Bijbel namelijk hebben we dikwijls te maken met wat wij dan gemakshalve maar noemen een verhouding 4-1. Dat wil zeggen, we hebben te maken met aan de ene kant een vier. Wat dan ook, dat doet er nou niet toe, maar een vier. En die leidt dan tot een vijf. Maar die vijf is uitdrukkelijk een één. Een eenheid is dan de gedachte. Anderen draaien het om. Bij sommige gelegenheden kan dat ook. Dan heb je een één. En dat is een eenheid vanzelfsprekend dan. En daarna komt er nog een vier. Maar in de meeste gevallen is het precies andersom. Men komt namelijk van een vier tot een één. U herinnert zich misschien dat wij ooit in het verleden gesproken hebben over deze verhouding. Één en dan een twee. En dan eigenlijk weer een twee en dan weer een één. Dat is eigenlijk dus dat men van een 1 naar een 2 gaat, van eenheid naar verdeling en van verdeling, van tweeheid dus weer terug naar een 1. Maar als die 2 uitgewerkt wordt of vervuld wordt of hoe je dat dan maar noemt, dan wordt het, heb ik al eens uitgelegd, een 2 kwadraat. En zo wordt het dan toch een 4, zodat hetzelfde verhaal van 1 naar 2 en van 2 naar 1 ook voorkomt als van 1 naar 4. En wat belangrijker is voor ons, van 4 naar 1. En die 4-1 verhouding die komen zo vaak in de Bijbel voor en bij onszelf ook. Want ik steek altijd prompt een hand uit met vier vingers naast elkaar aan de ene zijde en opponeerbaar daartegenover de 1, namelijk van de 5, de duim. Die verhouding namelijk, die komen we nogal eens in de Bijbel tegen. Soms denk ik dat het de meest bekend is, maar dat zal niet. Maar ik denk dat bij sommigen nu toch de meest bekende is de verhouding van de boom der kennis des goeds en des kwaads tot de boom des levens. Soms denk ik, dat heb ik vast alles verteld, maar dat is lang niet altijd waar natuurlijk. Maar er zijn er vast wel in ons midden die ons in de pauze willen uitleggen hoe het komt, dat als je de getalswaarde uitrekent van de boom der kennis des goeds en des kwaads, ik bedoel dus, als je de getalswaarde van die letters bij elkaar optelt, van die hele uitdrukking boom der kennis des goeds en des kwaads, als je die bij elkaar optelt, kom je aan een getal dat 4 zo hoog is als het getal van de boom des levens. Zodat al meteen in de Bijbel we te maken krijgen met 2 tegenover een 1 aan de ene kant en 1 aan de andere kant. Maar de 1 is een 1. Is echt een eenheid als de boom des levens. En er tegenover die andere, dat blijkt een 4 te zijn. Die is 4 zo groot. Op een of andere wijze. En dat is dan de boom der kennis des goeds en des kwaads. Bij ons tellen we andersom. Wij beginnen met de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat is een 4 dus. En die staat dan ook voor alle 4 oud-testamentische bedelingen. Met de nadruk uiteraard op de 4e. Die van de wet, waarmee we en passant nog even erop wijzen dat die nummering van die bedelingen dus klopt. Hè? 4 oud-testamentische bedelingen met de nadruk op de 4e, die van de wet namelijk. En daarna komt op een heel ander niveau de 5e. Dat is niet meer de boom der kennis, dat is niet meer het oude verbond. Maar het is het nieuwe verbond, dat is namelijk de boom des levens. En zoals de boom der kennis, des goeds en des kwaads, uitdrukking is van de wet. En van het oude verbond, zo is de boom des levens een uitdrukking van de genade en dus van het nieuwe verbond. Daar is natuurlijk nog veel meer over te zeggen, maar dat doe ik nou niet. Het gaat er maar om dat we die verhoudingen uit de Bijbel zouden kennen. Trouwens, in Genesis kom je die, wat is het, Genesis 2 was dit. In Genesis 2 kom je het nog een keer tegen, want als je niet Hebreeuws leest en niet die tik hebt van het rekenen, weet je wel. Dat gaat over. Dan krijg je een keer zo'n tik en dan later gaat het weer een beetje over. Maar je vergeet het nooit hoor. Maar goed, hè? Nee, is zo. Nee, helemaal over gaat het nooit. En dat moet ook niet natuurlijk. Maar als je dat niet zou hebben, dan zou je toch lezen in de Bijbel, in Genesis 2, over rivieren. Namelijk, er blijkt 1 rivier te zijn, dat is een 1, duidelijk een 1, dat is de duim, en die split zich in 4 andere, waarvan er 2 later nog bekend zijn. De andere 2, die zijn zoek, maar 2 zijn er bekend. Zodat de 1 split zich of in 2, nog bekende, of uitgebreide 2 kwadraat, dan zijn het 4. Dus je, hoe dan ook, als je die boom der kennis en de boom des levens niet bestudeerd, zal ik maar zeggen. En als je daar niet achter komt, dan vind je natuurlijk dezelfde gedachte nog altijd in die rivieren uitgedrukt. Die 1 tegenover die 4. Nou, dat komt in de Bijbel nog eens vele malen voor. Maar het opmerkelijk is dat wij dat hier in het Johannesevangelie ook tegenkomen. Waarbij we steeds moeten bedenken, daarom heb ik het meteen aan het begin op het bord geschreven, steeds moeten bedenken dat de 4 staat voor alles wat voorbij gaat. En dus voor heel het oude verbond. Maar eigenlijk de hele oude schepping. En wat daarna komt is de vijg. Oftewel, het is eigenlijk die één. Het is de boom des levens die weer opduikt, zou je kunnen zeggen. Dat is dus het nieuwe verbond, oftewel een nieuwe schepping. En eigenlijk, als vier de uitdrukking is van het vergankelijke en dus eigenlijk het meest in het oog lopende van het vergankelijke, namelijk de dood. Als vier staat voor de dood en de wet, de vierde bedeling, is een bediening des doods. Dan staat die vijfde, die weer de één is, uiteraard weer voor leven. En als we hem hier in dit hoofdstuk, in dit gedeelte tegenkomen, ik heb er nog geen één genoemd, maar als we hem tegenkomen, dan betekent het dat hij spreekt over leven, leven uit de dood. En dat in de beschrijving, notabene, van de kruisiging. Hetgeen mij er eerst toe brengt, om even wat in het algemeen over dit schriftgedeelte te zeggen. Elke keer als ik het lees, valt me één ding in de eerste plaats op. En dat is dat ons niets verteld wordt over de Heer Jezus zelf. Ja, hij werd gekruist. Iemand deed dat, de krijgsknechten. Er stonden mensen bij, er stonden vrouwen bij. Er waren anderen die met hem gekruist werden. Dat soort dingen. Maar over de Heer Jezus zelf, zo goed als niks. Enkele uitspraken van hem, dat wel. Maar daar blijft het dan ook bij. Want de beschrijving van de Heer zelf, wat hij onderging, hoe hij dat beleefde en hoe hij er tegenaan keek. Wel, daar vindt u niets van terug in dit hoofdstuk. En niet alleen hier niet, maar in Matthäus niet, en in Marcus niet, en in Lucas niet. En zelfs in Johannes niet. Zelfs niet in Johannes. Johannes immers, die dan de reputatie heeft van, hoe noemen ze dat, de apostel der liefde of zoiets te zijn. Als je er dus ergens zou verwachten dat er iemand ergens in de Bijbel dieper zou ingaan op wat de Heer Jezus werkelijk ervoer, terwijl hij dit lijden onderging, dan zou je dat verwachten bij Johannes. Maar je vindt het niet. Vind je het dan niet in de Bijbel? En het antwoord is, nou, jawel. Maar niet erg uitgebreid hoor. Maar je vindt het wel. Maar dat is in de psalmen. Dat is niet in de evangelie. Uitdrukkelijk niet. Wat we hier voor ons hebben, is een tamelijk objectieve beschrijving van wat er gebeurde. Maar het is bijna, voor mij is het meest in het oog lopende dat er juist niet over zijn lijden gesproken wordt, maar gewoon gezegd dat het gebeurde en dat er het een en ander bij aanwezig was. En het eigenaardige is dan, dat wanneer we bestuderen wat er zoal rondomheen gebeurde, dan worden we, zeker in dit hoofdstuk, bepaald niet bij lijden, zelfs niet bij de dood, maar bij de opstanding. Dan moet je wel goed kijken natuurlijk, maar dat is ook Johannes, hè? Onderzoek de schriften, Johannes 5 enzovoort. Dat doen we hier dus ook. Dus wij beginnen. Hij dragende zijn kruis. Wat is dan een kruis? Dat hebben we al besproken. Dat is een vier. Hij dragende zijn kruis. Als je nou meteen vanaf het begin af aan even probeert wat meer te lezen dan er oppervlakkig staat, dan denk je bij het lezen over dat kruis niet letterlijk meer aan een kruis. Of wel? Dan denk je aan wat meer, dan denk je namelijk aan alles wat voorbij gaat. Het kruis is een vier, staat voor alles wat voorbij gaat. Hij droeg zijn kruis, maar waarom denken we niet? Hij droeg een juk dat wij, nog onze vaders, hebben kunnen dragen. Hij wel, en dan hebben we dus uiteraard over de bedeling van de wet. Hij kwam immers onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen, Galaten 4, dan zo kom je ook al bij een 5 terecht. Nou, dat even terzijde, maar het gaat erom, hij droeg zijn kruis, hij droeg niet alleen dat letterlijke kruis, hij droeg de wet, maar hij droeg eigenlijk de hele oude schepping. En alles erop en eraan. Hij droeg de zonden der wereld. Hij droeg alles wat voorbij gaat. Want daar is het kruis de uitbeelding van. Natuurlijk, hij droeg letterlijk een kruis, ja. Dat is waar. Maar het gaat erom dat het meer was dan dat. Alles wat vier is, alles wat vergankelijk is, dat droeg hij inderdaad weg. Daar verging het ook daadwerkelijk. Daarom kan op andere manier gezegd worden, dat is Galaten 6, dat door de kruisiging van de Heer Jezus de wereld gekruist werd. Het kruis werd door de Heer gedragen, maar de Heer droeg eigenlijk de hele schepping met zich mee en hij droeg het weg. Andere plaatsen staat, hij droeg de zonden der wereld weg. Jawel, maar al die dingen, de wereld en de zonden der wereld, worden allemaal uitgedrukt in dat kruis. In deze vier. Het was uitdrukkelijk een vier. En we vinden een vijf op twee manieren in dit vers. Daarom raak je op den duur toch de tel kwijt in het hoofdstuk, hoor. Ik ben hem tenminste kwijtgeraakt. Je raakt op de duur de tel kwijt, want je vindt een vijf in de persoon van de Heer Jezus zelf, uiteraard. Hij is die één en hij draagt het kruis. Hij is degene die zou opstaan uit de dood als de levende en hij droeg de oude schepping weg. Dat is het verhaal. Later hing hij eraan, dan krijg je precies hetzelfde beeld. De één, Christus. De vijf, de middelaar van het nieuwe verbond. Of hoe je dat maar zegt. Ik gooi die termen maar gewoon door elkaar. Zonder ze al te veel uit te leggen, want dat is haast geen doen. Hè? Maar de vijf, dus Christus zelf. Gehangen aan het kruis. Een van de manieren om het te zeggen is dat hij via zijn kruisiging inderdaad nagelvast verbonden werd, letterlijk, met de vier. En daarmee maakte hij de vier tot één. Dat is een nogal erg filosofische manier om het te zeggen, maar dat is het eigenlijk. Hij maakte de vier tot één, oftewel hij deed de vier weg en toen was er nog maar de één, Christus zelf. Nou, dat is één manier om het te zeggen. De andere manier om de vijf tegen te komen, die ligt meer voor de hand overigens, omdat er ook de nadruk op gelegd wordt. Daar staat namelijk, hij dragende zijn kruis ging uit naar de plaats. Ja, dat zal wel. En maar dan komt er een heleboel achteraan. De plaats, genaamd hoofdschedelplaats, comma, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, zodat we uitdrukkelijk bepaald worden bij de Hebreeuwse naam, niet zozeer de Griekse, maar bij de Hebreeuwse naam. Het enige opmerkelijk in dit schriftgedeelte is dat hier eerst de Griekse naam gegeven wordt en daarna pas de Hebreeuwse. Meestal gaat het andersom. Meestal krijg je eerst de Hebreeuwse naam en dan zeg je, staat erbij het welk overgezet zijnde is, enzovoorts. Maar hier staat het andersom. Eerst het Grieks en dan het Hebreeuws, maar het maakt niks uit. Golgotha namelijk is eigenlijk, is Hebreeuws. Dat betekent niet hoofdschedelplaats, maar gewoon schedel. Hè? Of hoofd, hoofdschedel, hoofd, weet je veel. Er is maar één woord. En dat het een plaats is, dat stond er eerder al. Maar Golgotha, wel in de eerste plaats komt het van, is het Hebreeuws en het is niet Golgotha, maar er hoort nog een L bij tussen, als het goed is. Golgolet, dat wil zeggen een G en een L en dan nog een G en een L. Of voor de getallen mensen en 3 en een 30 en dan nog eens een keer en 33. En dan een taf, een 400. Een kruis dus, letterlijk, aan het eind. Golgolet. Dat is ook wel aardig in het hele verhaal. Want dat Golgol aan het begin, dat is hetzelfde als Gilgal. Of Golgol, klinkers, ik word er niet goed van, klinkers. Maar Gilgal staat inderdaad voor wedergeboorte, om de eenvoudige reden dat eenmaal die 3 en die 30, eenmaal dat gal of gil of hoel, staat voor een hoop, een vorm eigenlijk. Het wordt vertaald met een hoop. In het geval van Jacob en Laban die elkaar ontmoeten en met elkaar een overeenkomst sluiten en dan een hoop stenen oprichten als getuigenis of zo, als herinnering, als monument. En dan zeggen ze, deze hoop zij getuige tussen u en mij. En deze hoop als getuige, dat is dan Gilead, want Gil, dat is de hoop, en Ad, dat is dan de getuige. He? Maar dat Gil staat voor een vorm. Een hoop, zegt men dan, maar ook dat zal dan wel. Een vorm. En tweemaal dat Gil achter elkaar staat voor dat iets tweemaal gestalte of vorm krijgt. En daar is de betekenis van wedergeboorte van afgeleid. Men vertaalt het gewoon niet zo. Men vertaalt het met of met wentelen, draaien. Gilgal is namelijk als zelfstandig naam met een wiel. Dan is het iets ronds, wat draait. En vandaar dat ook met het met de schedel te maken heeft, want die wordt ook geacht rond te zijn. Dat is hier bij de een meer dan bij de ander. Maar daar gaat het nou niet over. Maar het gaat erom dat wat daarin is, inderdaad staat voor de eeuwigheid. Want wat daarin is, of hoort te zijn, zonder de grappen erover te maken dus deze keer, is de geest. En geest staat voor eeuwige dingen. De onzienlijke, namelijk de eeuwige dingen. Terwijl we alle weten dat de vier staat voor zienlijke en dus vergankelijke dingen. En zo komen we toch weer terug bij het verhaal. Want Golgolet is een woord dat afgeleid is van een begrip voor wedergeboorte. Iets dat twee keer gestalte krijgt. En dat gil, gal of gol, gol, dat zit er dan al twee keer in. Het woord gulgulet of schedel kent dan ook nog een T op het eind. Die TH is dat dan. Dat is een 400. En in sommige gevallen schrijft men die inderdaad in het Hebreeuws ook als gewoon als een kruis. Maar dat doet nou even niet de zaken. Waar het om gaat is dat Golgotha, dus de aanduiding is van wedergeboorte, van nieuw leven, van opstanding uit de dood. Denk er nog even om dat je bijvoorbeeld bij de plaats die zo heette, Gilgal. Bij de plaats die zo heette, men inderdaad tweemaal een hoop oprichtte. Hetgeen dus het verhaal zo bevestigt. Hè? Want Gil is een hoop, Gilgal, er zijn twee hopen stenen. Dat klopt ook, want de ene hoop stenen werd opgericht op de bodem van de Jordaan, die men zojuist was doorgetrokken. En de andere hoop werd opgericht op de oever. Aan de overzijde van de Jordaan. Ja, dat is vermakelijk, want soms denk ik, dat moet je niet verder vertellen hoor. Maar soms denk ik wel eens dat toen in de tijd die bijl van die steel schoot, dat hij inderdaad precies op die hoop stenen terecht kwam die er onder water was, zodat hij bleef drijven. Nou ja, goed, doet nou. Hè? Nee, zo was het niet, hè? Nee, hij zonk en later kwam hij boven drijven. Maar het was wel dezelfde plek. Het is leuk voor degene die zich met magie bezighouden. Als een bijl gezonken is, dan moet je een hoop stenen op de oever oprichten en een hoop stenen in het midden op de bodem. En dan heb je kans dat hij boven komt drijven. Dat is één keer gelukt. Hè? Daarna kun je altijd droogvoet staan de Jordaan door, het water door. Want daarna is men nog een keer of twee daar op dezelfde plek de Jordaan doorgetrokken. Waar die twee hopen stenen lagen. Jawel.
Elisa.
Ja, precies ja. Eerst Elia en Elisa samen. Waarna Elia ten hemel voer en Elisa terugkeerde. En hij had die mantel meegekregen van Elia. Die wilde hij ook graag hebben, want zijn gedachten zijn wat je met die mantel kon doen. Dus die kwam terug en ik weet niet precies meer wat hij zei, maar in ieder geval, hij zwaaide wat met die mantel en inderdaad de water van de Jordaan weken daar. Ik geloof inmiddels ten vierde of ten derde malen, dat wil ik afwezen. Maar dat gebeurde dus nogal een paar keer. Het is allemaal wedergeboorte. Men trekt dwars door de dood naar nieuw leven. Dat is eigenlijk het verhaal. Nou goed, Gilgal, daar werden dus inderdaad twee hopen stenen opgericht. Maar het spreekt over dat men een beloofde land binnenkomt. Of anders dat men het nieuwe verbond binnengaat. Of dat men een nieuwe schepping betreedt. Of gewoon dat men opstaat uit de dood. Want als bij nader inzien, eigenlijk fundamenteel allemaal hetzelfde. En dat is de betekenis van de naam Golgotha. En dat is heel goed om te onthouden. Want helaas denken wij bij de naam Golgotha gewoonlijk aan de dood. En bij schedel denken wij ook inderdaad aan een doodskop. Gek hè, dood. Maar het gaat juist over leven. Diezelfde handicap hebben wij ook als bloed genoemd wordt. Hè? Dan denken wij ook aan de dood. Maar het zou niet moeten, want het is leven. Golgotha staat voor leven. Niet voor dood, maar voor leven. Het kruis staat voor de dood, maar er werd gezet op Golgotha. En die Golgotha, dat is die één, oftewel, dat is die vijf. En ik spreek dus inderdaad over nieuw leven, over wedergeboorte. Dat is de gedachte. En dat is dan dus de eerste keer dat we hier in dit hoofdstuk die verhouding 4 naar 1 tegenkomen. Van 4 komt men bij de 1. Het kruis gaat naar Golgotha en de Heer brengt het daar naartoe. Dus de overgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Vergezocht. Ja, geef ik ongeblikkelijk toe. Vergezocht. Hè? Maar het zou je gedacht zijn hoe vaak je het nog tegenkomt in dit hoofdstuk. Al moet ik er meteen bij zeggen dat de volgende die we tegenkomen ook vergezocht is. Ja, dat is namelijk vers. Want eerlijk gezegd, die staat niet eens in dit hoofdstuk. Er wordt hooguit naar verwezen, maar het is er wel een. Dat is vers 18. Alwaar zij hem kruisten. En met hem twee anderen. Aan elke zijde één. En, maar het is dus namelijk Jezus in het midden. Aan elke zijde één en Jezus in het midden. Dan krijg je daar in ieder geval deze verhouding. De één en de twee en dan staat er nog een keer en Jezus in het midden. Dus dan worden het weer de twee en de één. Op zijn minst. Waarna bovendien in de rest van het verhaal staat, nee niet hier, maar er staat in Lucas. Laat ik dat dan maar even opzoeken, dat is Lucas 23. ook meteen mijn papier even ordenen hier. Ja, dat klopt. In Lucas 23 namelijk lezen wij in vers 32: en er werden ook twee anderen, zijn de kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. En dan staat er, en toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisten zij hem held daar, en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zei: de Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ze verdeelden zijn klederen en ze wierpen het lot, enzovoorts. En dan lezen wij vervolgens in vers 39... En een der kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in de toekomst in uw koninkrijk zult gekomen zijn, in de toekomst in het koninkrijk, gedenk mij in de toekomst in uw koninkrijk. En dan zegt de Heer: voorwaar zeg ik u, heden, en dat is niet in de toekomst, heden zult gij met mij in het paradijs zijn, en dat is niet in het koninkrijk. Maar, nou ja, goed, dus ik zeg dat met opzet even nu, maar de vanwege de parallel en vanwege dat er altijd onduidelijkheid over het vers rondgestrooid wordt. Maar er wordt gevraagd: gedenk mijner, als gij in de toekomst uiteraard, toekomende tijd, in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dus ik vertaal het even voor het gemak wat anders. Gedenk mij in de toekomst in uw koninkrijk. En de Heer zegt: heden, dat is niet in de toekomst, zult gij met mij in het paradijs zijn, en dat is niet het koninkrijk. Nee, is niet de derde hemel. Het dodenrijk is dat namelijk, want daar ging de Heer naartoe. Die dag nog. De Heer ging op die dag niet naar de hemel. Dus dat kan dus niet. Dus het kan alleen nog maar het dodenrijk zijn. Het gaat om de parallellen. In de toekomst, het koninkrijk, de Heer zegt nou, in het heden al in het paradijs, in de toekomst alsnog het koninkrijk, vanzelfsprekend. Maar daar gaat het nou niet om. Wat we wel zien, is dat deze twee, die in Johannes en in Lucas genoemd worden, die worden namelijk met de Heer Jezus uitgeleid, en ze worden in ieder geval met hem gekruist, op hetzelfde tijdstip, daar gaat het om. In Johannes worden ze helemaal niet met een zelfstandig naam worden aangeduid, geloof ik. Er staat gewoon twee anderen. Maar in Lucas heten zij kwaaddoeners in de vertaling, want wat het nou in het Grieks is, dat maakt ook al niet uit. Kwaaddoeners heten zij. En van die twee is er één die de Heer lastert. En de één maar hoor.
Nou, is al twee later.
Nee. Luisteren wat je zegt. Eén is het die hem lastert. Niet een truc bedenken. Is er één van de twee die met hem gekruist waren, in zowel Johannes als Lucas, is er één die hem lastert. En één die hem niet lastert. En er is niet sprake van enige verandering. Dat zou er wel kunnen zijn, maar dat wordt niet gezegd. Dus ik vertel alleen nog maar wat er staat. Dat kan iedereen controleren. Dat is wat er staat. Er worden er twee met hem gekruist, in zowel Lucas als in Johannes. In Lucas worden ze zelfs met hem afgeleid, met hem weggeleid. Dat staat in vers 32. Er werden ook twee anderen, zij de kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. Daarna kwamen ze pas op de plaats, namelijk Hoofdschedelplaats. En daar kruisigden ze hem en de kwaaddoeners ook. En er staat precies hetzelfde in Lucas, zowel als in Johannes. Alleen in Johannes staat er niet bij dat ze met hem geleid werden om gedood te worden. Maar daarna staat er wel, ze kwamen op Hoofdschedelplaats en daar werd hij gekruist en met hem twee anderen. Dat heb je nog, hè? Nou, over die twee praat ik nou eerst. Eén en twee. He? Die twee praat ik nu eerst. Eén lasterde hem. Eén misdadiger en de ander niet. Ze waren allebei kwaaddoeners, daar was geen verschil. Ze waren allebei rechtvaardig daar gehangen. Was ook geen verschil. Maar het enige verschil is dat de ene geloofde en de ander niet. Heb je dan kwaaddoeners die gelovig zijn? Jawel. Hij zegt nog niet, maar hij kwam op dat moment pas tot geloof, want dat staat er ook niet. Dat is misschien wel zo, maar dat mag je er niet van maken. Want anders dan krijg je het verhaal weer. Hij was eerst een kwaadoener en werd gekruist en op zijn sterfbed. Nou, wat heet een bed? Sterfbert is het dan, hè? Toch een plank, toch hout. Kwam hij alsnog tot geloof, is dan de gedachte. Maar het, punt 1 is het niet waar. Punt 2 moet ik er natuurlijk even bij zeggen dat de man dan helaas toch zijn leven lang niet de gelegenheid gehad heeft om getrouw de kerk te bezoeken. 2 maal per zondag. Nee, fietsen hadden ze nog niet. Dus daar kan... Nou goed, daar hebben we het alles over gehad. Hè? Dat probleem was er nog niet. Ja, nee, ik ben daar... Broeder, val me nou niet in de reden. Ik ben daar nog niet. Daar ga ik zo naartoe. Niet door elkaar gooien, anders raken we de draad kwijt. Door elkaar gooien is wat iedereen doet met de Bijbel, doet de duivel ook. Naast elkaar, ik heb het hier naast elkaar voor me staan. Niet door elkaar, maar wel naast elkaar. Door elkaar mag niet. Moet uit elkaar gehouden, anders krijg je mystificatie. Dus, je hebt in Johannes 2 man die met hem gekruist zijn, in Lucas ook. Het zijn dezelfde, ze worden met hem tegelijkertijd gekruist. Ik kom er nog wel op terug straks, maar ik heb het alleen nog maar over 2. Die 2 namelijk staat in Lucas van de 1 lasterde hem. De ander niet. De een geloofde niet, de ander wel. Er staat niet dat hoe het zo gekomen is. Mag je dus ook geen conclusie aan verbinden. Mag je niks mee doen. Gewoon als kennisgeving aannemen. En dan blijken die 2 een uitbeelding te zijn van de hele wereld en de hele mensheid. Want de ene categorie gelooft niet. En de andere categorie gelooft wel. En die niet gelooft is voor altijd verloren. En die andere die in hem gelooft, heeft deel aan de hoedanigheden van de Heer Jezus. Men denkt, gaat het koninkrijk in? Nou, was een misverstand, dan ging het paradijs in. Maar dat maakt nog even niet uit, zegt de Heer. In ieder geval zou je mee met de Heer. Deel krijgen aan hem. Meer staat er ook niet. Eschatologie komt er verder niet aan te pas. Speelt helemaal geen rol. Het is net het verschijnsel. Die een aan de linkerkant, want die hing natuurlijk links. Was degene die hem lasterde. Nee, niet beide. Dat staat er niet. Nee, broeder, ik ben niet in Matthäus.
Ja, maar goed, dat hoort er ook bij.
Ik ben Lucas aan het uitleggen, je moet luisteren.
Ja, dat hoort er ook bij.
Nee, daar ben ik niet. In Lucas zijn er maar 2, de een lastert hem en de ander niet. En er is geen verandering. Niet eerst wel en later niet meer. Daar haalt men het vandaan dat ze eerst allebei hem lasteren en daarna komt er een alsnog tot geloof. Maar dat staat er niet. Want in Matthäus en Lucas, of in Matthäus en Marcus, lees je niet dat de een zegt, maar gedenk mij dan als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Staat daar niet. En in Lucas staat, 1 lastende hem en de ander deed dat niet. En over een bekering wordt niet gesproken. Dus, hou me nou te goede, ik ben in Johannes en ik ben in Lucas, meer weten we even niet. En je moet geen kritiek hebben op die lui, die hebben goed hun werk gedaan, zo zit het nou eenmaal. En er zijn dus maar 2 en die 2 in Lucas. Lucas spreekt over de Heer als mens immers. Nou, die 2 links en rechts, dus 1 links en rechts, zijn een beeld van de mensheid als zodanig. Verdeeld in 2 categorieën. De een verwerpt hem en de ander neemt hem aan. De linkerkant, of het letterlijk links was, maakt me niet uit. Maar de linkerkant, weet je wel, de bokken. Uit Matthäus 25, bij wijze van spreken dan, hè. En de rechterkant, de schapen, beërft het koninkrijk. Nou ja, eerst het paradijs, maar dat koninkrijk, dat komt wel goed. Daar zou de Heer trouwens ook nog in komen. Nou, mag geen probleem zijn. Dus je vindt daar deze verhouding, 1 en die 2. Die verdeeldheid, maar de Heer is degene die daartussenin is. Hè? Van 1 komen we van 2 en van 2 komen we van 1. Nou wordt het pas echt ingewikkeld. Nu pas, want die moet het eerst vast hebben, wat er staat. He? Ik lees nog een keer, ik kijk nog een keer hier. U zou het zelf ook voor u moeten hebben, zo mooi naast elkaar. Maar misschien komt het nog eens. Maar Lucas zegt in, wat was het, Lucas 23 geloof ik, hè? Er werden 2 anderen met hem gekruist. Kwaaddoeners worden ze genoemd. Kwaaddoeners worden ze genoemd. En dan komen ze op Golgotha. Daar wordt de Heer gekruist. En dan worden ook die beiden gekruist. En het loopt in beide evangeliën, Lucas en Johannes, volkomen parallel. Ik hoop dat u dat ziet. En anders moet u de moeite nemen het maar eens naast elkaar te leggen. Desnoods schrijft u dat. Ik heb het ook gedaan. Ik ben begonnen met het uit te typen. En toen in stukjes te knippen en naast elkaar te leggen. Zodanig naast elkaar te schuiven dat past. Dan kan je tenminste naast elkaar zien. Dat is een hele klus. Maar niettemin is het bijzonder verhelderend. Nou goed. Dan staat er zowel Lucas als Johannes dat ze zijn klederen verdeelden. Ja, in Lucas staat eerst dat de Heer zegt, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar dat lees je ook alleen maar in Lucas en verder in geen van de evangeliën. Maar daarna vind je in vers 34 van Lucas 23, dat ze zijn klederen verdeelden en verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En in Johannes lees je, vanaf vers 23 van Johannes 19, de krijgsknechten namen zijn klederen enzovoorts, en daar heb ik het straks pas over. En dan heb je in Lucas vers 38, en er was een opschrift boven hem geschreven, en in Johannes in vers 19, er was ook een opschrift enzovoorts. Nou, heb je dat? Dat is de volgorde. Maar dan moet je eens kijken. Nou leggen we daarnaast Matthäus. Matthäus 27. Daar zijn we eerst in vers 33. Waar staat, gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats. Gaven zij hem te drinken, eet ik met gal gemengd, en als hij die gesmaakt had, wilde hij die niet drinken. Toen zij hem nu gekruisigd hadden, vers 35, merkwaardig hè, dat er niet staat dat ze het deden. Wordt zelfs overgeslagen. Ik wijs er maar even op, hè. Toen zij hem nu gekruisigd hadden, het feit zelf wordt dus niet eens beschreven. Zie, dat is maar wat ik bedoelde, wat ik er straks bedoelde, hè. Wordt overgeslagen. Toen zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, vers 35, het lot werpende. Maar in Lucas en in Johannes krijg je eerst, er werden twee anderen met hem gekruist, meteen. En pas daarna werden zijn klederen verdeeld. Heb je dat? En hier staat gewoon, toen ze hem gekruist hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden, enzovoorts. En dat staat in Johannes ook allemaal in vers 24 van Johannes 19. En dan, en zijn nederzittende bewaarde hem al daar, vers 36 en dan vers 37, en zij stelde boven zijn hoofd zijn beschuldiging, geschreven, deze is de koning der Joden. Dat is precies dezelfde volgorde als in Lucas en Johannes. Namens zij kruisigden hem, en dan is er sprake van aan de ene kant de verdeling van zijn klederen en de kwestie van het opschrift boven het kruis. De volgorde van die twee wordt onderling wel eens verwisseld, in Johannes bijvoorbeeld, maar dat doet niks ter zake, je kunt nou helemaal niet twee dingen gelijktijdig beschrijven. Aan de ene kant sprake van, er zullen andere mensen geweest zijn die dat deden, het bordje boven het kruis hangen en de anderen die bezig waren om zijn klederen te verdelen. Maar goed, dus de kruisiging, dan het bordje en de verdeling van de klederen en dan staat er pas in Matthäus, toen, let op toen, vers 38, toen, wanneer? Dat is een tijdsaanduiding hoor, toen. Dat is niet maar het beschrijving van er gebeurde dit of dat. Zo van, kijk maar, zeg, bepaal zelf maar wanneer, precies. Nee, toen, dat is een tijdsaanduiding. Dat wil zeggen, nadat de Heer gekruist was, nadat het bordje op het kruis gekomen was, nadat zijn klederen verdeeld werden, toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd. Nou zijn kwaaddoeners ongetwijfeld moordenaars. De term kwaaddoener staat in Lucas. Maar of moordenaars zijn ongetwijfeld kwaaddoeners, maar of kwaaddoeners ook moordenaars zijn, ja, dat is nog maar de vraag. Ik weet niet of de vertaling, er wordt altijd gediscussieerd over de vertaling, maar daar gaat het me helemaal niet om, daar begin ik niet aan vandaag. Ik denk dat de vertaling met moordenaars goed is, al wordt er wat tegenin gebracht, maar ik denk, of dat, maar dat doet niet de zaak. Het gaat er wel om dat er andere termen gebruikt worden dan in Lucas. Zodat het niet per definitie dezelfde twee zijn als waarover gesproken werd in Lucas en in Johannes. Want in Lucas en Johannes werden er twee, in Lucas zelfs met de Heer mee afgevoerd. Naar Golgotha. In Lucas en Johannes werden samen met de Heer ook twee anderen gekruist. Daarna is sprake van de verdeling van de klederen en het opschrift boven het kruis enzovoorts. Maar in Matthäus, en we zullen zien in Marcus ook, is er pas sprake van het bijzetten van nog twee kruisen, oftewel er worden nog pas twee gekruist, nadat de Heer al gekruist is en nadat de klederen verdeeld zijn en nadat het opschrift boven het kruis gekomen is. Want toen, dat staat er uitdrukkelijk, toen werden met hem twee moordenaars gekruist, één ter rechter en één ter linkerzijde. Nou, datzelfde leest u dus ook, om er meteen even over te springen naar Marcus. Leest u ook in Marcus 15. Vanaf vers 22, dat loopt netjes parallel met Matthäus. Marcus 15 vanaf vers 22. Zij brachten hem tot de plaats Golgotha, welke is overgezet zijn de hoofdschedelplaats. Komt overeen met Matthäus 27 vers 33, dat is volstrekt hetzelfde. En ze gaven hem gemirrede wijn te drinken. En in Matthäus staat edik met gal. Dan weet je meteen wat gemirrede wijn is. Dus edik met gal. Goed, gemirrede wijn. Bitter inderdaad. Want mirre is bitter en gal ook. Maar hij nam die niet. En als zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen. Ziet u de volgorde? Dat is echt de volgorde. Als ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen. Net als in Matthäus 27, vers 35. Werpende het lot over dezelfde, want wat een ieder wegnemen zou. Dat daarmee schriften vervuld werden, staat er in Marcus niet bij. En pas daarna, namelijk in vers 27... staat, en zij kruiselden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linker. Zodat de tegenstelling tussen die twee ook nog eens genoemd wordt. Eén aan zijn rechter, één aan zijn linker. En daar staat er wel bij dat het de vervulling is van de schrift. Maar niettemin, de volgorde in Matthäus en Marcus is anders dan in Lucas en Johannes. En er komt dan nog eens wat anders bij. Want in Matthäus 27, vers 44. Lees het thuis, het bandje af en toe stoppen om het op te zoeken. Want je verdwaalt erin zo. Ik weet het wel, je verdwaalt er zo in. Maar in Matthäus 27, vers 44 staat: en hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. Wat dan precies, doet er nou even niet toe, maar ze verweten hem iets. Ja, wat ervoor staat, maar dat is nou niet het punt van het onderwerp. Hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. Let op het meervoud, moordenaars, meervoud, minstens twee dus. En dan in Marcus, wat was het, 16, 15, Marcus 15, vers 32, geloof ik. Weet ik trouwens niet zeker. Daar staat: ook die met hem gekruist waren, smaden hem. Dat is het eind van vers 32, geloof ik, hè? Ja. Ook die met hem gekruist waren, meervoud, smaden hem. En dat is in strijd met wat in Lucas staat. Er staat: één smaden hem en de ander niet. Nou, de volgorde van het verhaal wordt dan, dat is het meest logische, hè? Als we zo nauwkeurig mogelijk uitgaan van wat de schrift zegt, zonder de behoefte te gevoelen om iets kloppend te krijgen. Die behoefte hebben we soms, kunnen we hebben, naar aanleiding van bepaalde schriftplaatsen. Zou kunnen. Maar als we dat niet hebben, dan ik zal het uit het hoofd proberen, dan lezen we dus eerst: de Heer werd weggeleid en met hem twee kwaaddoeners. Wat het ook wezen mag, twee kwaaddoeners. Toen kwamen ze op de plaats Golgotha. Daar werd hij gekruist. En met hem de beide kwaaddoeners. Nog steeds alleen maar Lucas en Johannes. Vervolgens wordt beschreven dat ze, en in Matthäus en Marcus staat het uitdrukkelijk, dat daarna zij zijn klederen verdeelden en daar het lot over wierpen. En dat ook daarna, maar tegelijkertijd waarschijnlijk met het verdelen van de klederen, een opschrift boven het kruis werd gehangen. En daarna lezen wij dat er nog twee gekruist werden. Zodat het er dan zo uitziet. Eerst één kruis in het midden van de Heer Jezus. Daarna worden twee met hem gekruist. Dus één links en één rechts. En Jezus in het midden, want dat staat er. Maar na de verdeling van zijn klederen, en nadat er een opschrift boven het kruis was gekomen, worden er nog twee gekruist, namelijk twee moordenaars. Waarna beschreven wordt dat de moordenaars, in ieder geval die van Matthäus en Marcus, dus dat zijn in ieder geval deze buitensten, hem smaden of hem lasterden. Moeten er minstens twee geweest zijn, maar in Matthäus heb je er maar twee, worden maar twee beschreven, dus die twee zullen dat geweest zijn. In Marcus worden er ook maar twee beschreven, zijn dezelfde, dus die twee zullen dat geweest zijn. En in Lucas is sprake van, niet van die twee moordenaars, maar van die kwaaddoeners die al veel eerder met hem gekruist waren, namelijk gelijk met hem. En daarvan staat, één lasterde hem, wat we aannemen dat het de linkse was, voor het gemak en voor de typologie. En de ander, die deed het niet, maar die geloofde in hem. Nou, ik zou zeggen, vraagt u maar.
Dat weet ik nog wel.
Het is wel van enige vier, maar hoe dat kan.
Dit is de enige verklaring. Moest luisteren. Zakje. In welk hoofdstuk?
Johannes 19, vers 18. Daar staat, en met hem twee anderen. En aan iedere zijde één.
Ja, dat weet ik, ja. Ja, dus inderdaad, dat kan zo gelezen worden. Maar dat is niet een echt goed argument, hoor. Omdat je dat ook zo kunt lezen zoals die hier staat. Ja, je kunt inderdaad Johannes 19 vers 18 lezen. Zij kruisten hem en met een twee anderen aan elke zijde één. En dat kun je ook lezen alsof er dus als er in totaal vier zijn. Maar het is een zwakke, hoor. Nee, ja, het is een zwakke. Maar moet je luisteren, als er nou staat, toen werden hem met hem twee moordenaars gekruist, dan wordt exact een tijdstip gegeven. Namelijk, dat is in Matthäus, hè? En het is na de verdeling van de klederen en na het opzicht op het kruis enzovoorts. Toen. Terwijl in Lucas blijkt, en in Johannes ook, dat op hetzelfde tijdstip als waarop de Heer gekruist is, werden met hem twee kwaaddoeners gekruist. Onder een andere naam ook nog. En daarvan is één die hem smaadt, de andere niet, in tegendeel. En in Matthäus en Marcus lezen we dat de kwaaddoeners, of de moordenaars heten ze dan, hem smaadt. Nou, dan lijkt mij dit het verhaal te zijn. Dus het enige verhaal wat recht doet aan alles wat er staat. De enige andere mogelijkheid is dat de dingen niet zo nauwgezet gelezen zouden moeten worden. Wat, moet ik eerlijk zeggen, dat hoeft ook niet per se. Je hoeft het niet zo nauwkeurig te lezen. Want ik heb u vaker gezegd, de volgorde waarin dingen verteld worden is heus niet per definitie de volgorde waarin de dingen ook gebeurd zijn. En het noemen, maar andere kant, het noemen van slechts twee wil niet zeggen dat er niet meer dan twee waren. Dus er zijn zoveel argumenten naar beide kanten, dat het valt zo'n beetje tegen elkaar weg. Maar een van de moeilijkste is dus deze, die van toen werden hem met hem twee gekruist. En de andere is, ook de kwaaddoeners lasterden hem. En het zou toch wel gek zijn dat iemand op zo'n moment daar nog eerst hem lastert en dan alsnog tot inzicht komt en zo'n getuigenis geeft, zoals die man deed in Lucas. Dat lijkt wel erg merkwaardig. Nou, als je dus niet de behoefte gevoelt om dat in elkaar te schuiven en je laat het naast elkaar staan, dan kom je tot ontdekking dat er vier met hem gekruist werden, terwijl er in geen van de evangeliën ooit meer dan twee genoemd worden. Maar dat zegt niks natuurlijk. Dat is geen tegenstrijdigheid. Dus echt, op geen manier, niet wiskundig en niet taalkundig, dat is geen tegenstrijdigheid. Een tegenstrijdigheid zou zijn als de ene plaats maar één misdadiger is die hem lastert, de andere plaats zijn er meerdere.
Toch bij het afhalen van het kruis en het breken van de beenderen, zou je toch kunnen zeggen, er stonden maar drie kruisen.
Ik wou net zeggen, bij het afhalen van het kruis en bij het breken van de beenderen lees je juist dat er vijf kruisen stonden. Dat wou ik nou net nog even, denk, nou vergeet ik nog wat. Maar goed, ik zou er toch al op gekomen zijn. Gaan we dus naar Johannes 19, vers 32. Moet je eens kijken hoor. De krijgsknechten komen eraan. Van links uiteraard, hè. De krijgsknechten komen eraan. Ze braken wel de benen des eersten. Des eersten, nee, dat is enkelvoud hoor. Van de eerste betekent dat, hè? Ja, dat is enkelvoud tweede naamval. Juist, goed. Ze braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruist was. Dat zien. Zowel de eerste en de andere die met hem gekruist was. En toen kwamen ze bij de Heer Jezus. Ja, dus hoe dan ook het meest voor de hand liggende. Behalve dan dat er dan toch nog gesuggereerd wordt dat er dan meer dan twee kruisen, meer dan drie kruisen stonden totaal, ook hier in Johannes. Maar niettemin, dus het meest voor de hand liggende. Ze kwamen bij de één, toen nog één, dan bij de Heer Jezus. Anders zouden ze eerst de linkse genomen hebben, dan de rechtse en dan pas de middelste. Nou, dan weet ik niet hoe de Romeinen hun werk doen, maar dit lijkt me toch erg inefficiënt.
Ze waren misschien eens twee, dat ze allebei aan de kant kwamen.
Nou ja, één van links en één van rechts. Het kan dus allemaal, maar juist als je het normaal leest. En als je weet of denkt, hè, dat er vijf kruisen stonden, met de Heer in het midden en aan de eerstzijde twee, dan is dit het meest logische. Namelijk, kom eerst bij één, dan bij nog één, dan pas bij de Heer. Ja, maar natuurlijk. Dat zou mijn volgende argument geweest zijn. Die moet ik altijd voor het laatst bewaren. Het laatste argument is natuurlijk altijd dat er inderdaad, dat er vier kruisen stonden rondom dat ene van de Heer Jezus, dat dat voor de typologie inderdaad het meest logische is. Maar
meer dan 2
plus 1. Meer dan 2 en 1. Ja. Ja, zonder meer. Maar Ik heb altijd wel bezwaar tegen dergelijk argument. Want dan krijg je de grote chaos die kan daaruit ontstaan. De chaos namelijk dat men alle dingen die men in de Bijbel leest, aan geschiedenis enzovoort, in overeenstemming brengt met typologie die men eerst al meent te weten. En dat kan eigenlijk niet, het moet andersom. Je moet namelijk eerst de feiten kennen, pas daarna mag je typologie eruit halen. Anders krijg je weer het verhaal van dat de Heer gekruist werd op het tijdstip dat het paaslam geslacht werd. Nee, dat was niet zo, maar men vindt dat het zo zou moeten, dus leest men het zo. En maakt men al die dingen kloppend via een heel ingewikkelde redenering. Dan krijg je dus de omgekeerde redenering. Maar ik geef meteen toe, dat als ik, heb ik hier ook verteld, hè, als ik bij de constructie van de tabernakel, bij die staande bedderen en die vijf richelen, dat moet kiezen voor het systeem van Schouten. Weet u wel? U weet toch hoe het verhaal was? Of heb ik dat niet getekend? Al die staande planken. En dominee Schouten zei, nou ja, er zijn er vier van die richelen die planken bij elkaar houden. Eén was doorschietende van de ene kant naar de andere kant. Dus dan was het zo. Dan heb je er vijf. Vier en die één in het midden. Maar als ik moet kiezen tussen dit systeem of het systeem waarbij vier richelen helemaal aan de buitenkant van de planken eroverheen gaan. En de vijfde gaten, bij wijze van stippellijntje dan, door het midden van de plank heen. Door de gaten in de planken, niet door ringen, maar door gaten in de planken. Dan kies ik op grond van de typologie. Want dan heb ik geen andere argumenten meer. Als ik moet kiezen. En ik weet niet welke het is. Op grond van de typologie kies ik voor die laatste mogelijkheid. Namelijk dat die vijfde verborgen is. En aan de buitenkant niet te zien is. Omdat dat zo hoort eigenlijk bij een vijf. He, dan kies je op grond van de typologie. Nou, als ik dan dit zou moeten kiezen, want dat is het volgende punt natuurlijk. Als je dan hier op grond van de geschiedenis zelf of de beschrijving niet zeker weet van hoe is het nou. En je zou moeten kiezen, dan zou je moeten kiezen voor, dan stonden er toch vijf kruisen. En iemand zei net, dat heb ik nooit gehoord, heb je geen Companion Bijbel? Nee? Moet je eens achterin kijken. Er staat een prachtige, er staat een foto zelfs. Van een of ander gedenkteken ergens in Frankrijk, Bretagne. Van een gedenkteken, maar inderdaad vijf kruisen. Een groot in het midden en een weerszijde twee. Jawel. En Boulanger zet het precies één er zo uiteen hoor. Nee, die man heeft lang niet altijd gelijk. Zeker niet waar het gaat om dit soort zaken. Dat meen ik echt, helaas. Maar dit zijn toch sterke argumenten. En ik moet zeggen, ik heb het altijd een beetje in het midden gelaten, want zal het er vier zijn of twee? Ik weet het ook niet echt, want het is niet een waterdicht bewijs, dit. Dat weet ik heel goed. Het is niet een waterdicht bewijs. Maar als je het zo ziet, dan komt dat wel erg treffend overeen met alles wat nog meer in Johannes beschreven staat. In hetzelfde stuk wat we voor ons hebben, namelijk Johannes 19. Want nou hebben we net in vers 17 het kruis gezien, gebracht tot Golgotha, dat is 4 naar 1. En in vers 18, met veel moeite, hebben we de andere evangelie erbij gehaald en komen ook van 4 naar 1. Maar in hetzelfde gedeelte krijgen we het echt nog een paar keer en veel, veel nadrukkelijker, veel duidelijker dan in deze twee voorbeelden. En vandaar dat ik zeg, het past er uitstekend in. Of het echt zo was, ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen, heus niet. Maar het lijkt me toch wel zeer waarschijnlijk, ja. Eerst 1 en dan weer zijden een kruis. He, zo. Vanwege de tweeheid. Maar dat een 2 een 4 wordt. Dat wisten we toch al. Dat hebben we toch al geleerd. Een 2 als tijd heeft altijd een 4. Wordt zich ontwikkeld tot een 4. En dan komt de 5. Eerst de 2 van de schepping zelf. De verdeeldheid, de scheiding enzovoort in links en rechts. En daarna wordt dat een 4. Maar degene die het weer tot 1 maakt. De 2 dan wel de 4 tot 1 maakt. Maakt niks uit. Is altijd de Heer Jezus. De Christus. En spreekt dan over opstanding. Hij is degene die leven in zich geeft. Zo komen wij dan in vers 19 eigenlijk, waar ik niets te melden heb over dit onderwerp. Daar staat gewoon, Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Hoor ik daar dat iemand een vraag wil stellen? Nee? Oh, 19 vers 19. Ja, Jezus de Nazarener, de koning der Joden, in het opschrift in Grieks en Hebreeuws, Grieks en Latijn. Dat zal dan wel. Daar hebben we nu verder geen boodschap aan, omdat we ons daar niet mee bezighouden nu. Zodat wij terechtkomen bij vers 23. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden. Let op dat het weer even exact erbij zit als zij hem gekruist hadden. Dat was dus inderdaad daarna, weet je wel. Dus echte volgorde. En bovendien wordt het kruis dus nog eens een keer extra genoemd. Als ze hem gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten 4 delen. Voor elke krijgsknecht een deel. En de rok. Dat is makkelijk. Daar staat het dus duidelijk bij. 4 delen. En de rok. En die rok is een duidelijke één. Een eenheid. Omdat er geen naden aan waren. De rok nu was zonder naad, van bovenaf, geheel, dat wil zeggen als eenheid, en dus zonder naad, geweven. Hoe ze dat doen, weet ik niet. Het enige wat ik me heb laten vertellen, is dat het inderdaad kan. Maar hoe ze dat doen, weet ik niet. Maar ze weven zo'n ding, inderdaad, aan een stuk. Zodat het niet eerst een geweven lap was, die daarna verknipt is, en aan elkaar genaaid in de juiste model of zo. Maar gewoon in één stuk gemaakt, zonder enige naad. Dat is wel van belang. In de eerste plaats drukt het dan eenheid uit. Het aardige is ook dat wij natuurlijk een vergelijking zouden moeten maken met wat een paar hoofdstukken eerder staat. Namelijk, toen scheurde de hoge priester zijn klederen, hetgeen ten strengste verboden was, maar hij deed het. Ja, was verboden, staat in de wet. Het kleed van de hoge priester, de rok. Voor hem maar heet van de hoge priester. Die moest eigenlijk. Er moest zelfs een heel speciale. Nou, laat ik het maar niet uitleggen, maar gewoon maar zeggen hoe het was. Moest een speciale boord langs het gat zijn waar het hoofd erheen moest. Hè? Want er moest verstevigd worden, want hij mocht onder geen beding uitscheuren. Dat mocht niet, dat moest ook niet kunnen. Dat moest niet kunnen. Of dat moest niet mogen, zei mijn moeder altijd. Maar ja, die kwam uit Rotterdam, dus vooruit. Maar zoiets, dus duidelijk één geheel. Hij mocht niet gescheurd kunnen worden. Hij werd dus geacht één geheel te zijn. Maar toch lezen wij, toen scheurde de hoge priester zijn klederen. Hetgene betekent dat er meteen een eind kwam aan het hoge priesterschap van het oude verbond. Want dat betekent het. En een paar hoofdstukken verder komen we hier de Heer tegen met een kleed uit één stuk. Er kon niet gescheurd worden, bleef ook hier één geheel. Was ook het één geheel gemaakt enzovoort. Hetgeen dan uit nadruk legt op het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. Dat is het ook, want het is een 5. De andere kleden werden verdeeld in 4. Dat is het oude verbond, de wet, of hoe het dan maar heten mag. En dus ook eventueel het Levitische priesterschap. Want dat hoort bij de wet, volgens de Hebreeënbrief. En als er een ander verbond komt, een andere wet of zo, dan komt er ook een ander hoge priesterschap. Dat van de 5 dus eigenlijk, en dat is wat je hier vindt. Eén geheel. Waar nog bij komt dat we in de voorgaande hoofdstukken ook inderdaad een beschrijving vinden op een of andere wijze van de hogepriestelijke functie van Christus die hij zou hebben na zijn opstanding. Denk u maar aan hoofdstuk 17, het hogepriestelijk gebed. En hier zijn we in 19 en er wordt nog over die dingen gesproken via dat kleed. Maar hoe het ook zij, hij had dus zo'n rok van bovenaf geheel geweven. Die was dus uitdrukkelijk één geheel, een ondeelbare eenheid en er stond tegenover de vier. En dat is in ieder geval de eerste keer dat er duidelijk over deze dingen gesproken wordt. Aardig is trouwens dat er nog bij staat dat die ene rok die bleef ook één geheel, werd niet verdeeld. Ik zou het niet weten waarom, maar in ieder geval, die werd verloot. En er staat erop dat de schrift vervuld zou worden, die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dat is ook wel een aardige uitspraak, want die hoort in het rijtje thuis van schriftplaatsen in het Nieuwe Testament, waar gezegd wordt dat schriftplaatsen uit het Oude Testament vervuld worden, waarbij wij dan altijd weten. Nou, wat weten we dan altijd? Dat dat niet de definitieve vervulling is. Maar slechts de oppervlakkige. Dat is een bekende verhaal toch, hoop ik, langzamerhand. Hè? Als je een profetie hebt in het Oude Testament en er staat in het Nieuwe dat die vervuld wordt, dan is het altijd zo dat er maar één kant is van de vervulling. Er moet een betere zijn. Een betere, een diepere, een zinniger ook. Want kijk, dat in de psalm, dat is psalm 22, hè? Dat in psalm 22 nou staat dat ze zijn klederen zouden verdelen. Ja, nou en? Is dat nou zo belangrijk? Wij hadden liever geweten, nou, een heleboel, hè? We hadden liever geweten hoe de Heer het nou vond, eigenlijk, allemaal. Toch? Denk ik. Maar is dat iets onnozels, neem me niet kwalijk, maar ik meen het echt zo, iets onnozels, als ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld, ja, dat zou je toch wel de laatste zorg zijn waar je kleren blijven. Hè? Nee, ik bedoel echt niet mee te spotten, ik bedoel het heel serieus, wat, hoezo? En dan nog dat er in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk staat, en dit is dan omdat het daar staat en dat moest, zie je wel, het is toch vervuld. En zo'n verhaal over iets onnozels als het verdelen van klederen. Maar het punt is natuurlijk dat het weliswaar de letterlijke vervulling is van Psalm 22, maar er zit altijd iets diepers achter. Dat is elke keer zo en dat is hier ook zo, want de klederen zijn de uitdrukking van iemands hoedanigheid. Van wat hij is, zijn attributen. Hij kreeg niet voor niks een koningsmantel om, een purperen koningsmantel in, was het dit hoofdstuk? Geloof het wel. Maar in ieder geval hier in Johannes in elk geval kreeg hij een purperen kleed. Jawel, staat ook in vers 5 van dit hoofdstuk. Een doornenkroon en een purperen kleed, dat geen uitdrukking zou moeten geven aan wie hij is. De koning van de wet. Een doornenkroon. Dat is bekend, hè? Hoop ik ook, hè? Nee, een doornstruik is een beeld van de wet. En een doornenkroon, dan ben je koning van de wet. Koning der Joden, ja. Van de wet. En dan zie je hoe het ermee afloopt. Hè? Met het purperen kleed, het kleed van de middelaar, wat hij omkrijgt. De middelaar van de wet, zo is het ook, maar dan ga je wel dood. En dat is ook wat gebeurd is. Bovendien, dan word je in die hoedanigheid word je ook gegeeseld. Dat staat er ook bij, eerst. Dat is een beeld van het leven onder de wet, namelijk. Maar hoe dat ook zij, er zijn dan, die kleding is een uitdrukking van wie iemand is. En als die klederen verdeeld wordt, maar wat gebeurt er met de mantel van Elisa? Ja, zal onze zorg zijn wat er met de mantel van Elisa gebeurt. We weten ook niet wat er met de mantel van, noem eens wat, Abraham goed gebeurd is. Mooi voorbeeld, altijd een goed voorbeeld, weten we niet. Doet niks te zaken. De mantel van Jozef weten we wel wat. Aardig, hè? De veelvervige rok werd verdeeld, gescheurd en verdeeld enzovoorts. Hè? Maar wat gebeurde met de mantel van Elisa? Die kreeg Elia. Waarom? Omdat Elia de geest kreeg. Dat Elisa, ja, wat gebeurde er met de mantel van Elia? De antwoord is, die kreeg Elisa. Waarom? Omdat hij een dubbel deel zelfs kreeg van de geest van Elia. Dat wil zeggen, wat eerst Elia was, kennen we nou terug als Elisa en zelfs maal twee. Zeg ik het nou weer verkeerd? Geloof het wel, hè? Zeg ik nou goed? Wat eerst Elia was, kennen we nou terug als Elisa en zelfs tweemaal. Dus tweemaal Elia is Elisa. Daar kreeg Elisa de mantel van Elia. Zo zit het verhaal. Nou, wat gebeurde met de mantel van de Heer Jezus? Wat gebeurde met zijn kleding in het algemeen? Werd verdeeld onder de heidenen. Kwam via het lot, ergens terecht. Nou, heb ik dat eens nagevraagd aan Esther. Nee, als het over het kleed van de hoge priester gaat, kijken deze kant zo. Als het over Esther gaat, kijk daar even heen. Ja. Wat gebeurde er met het Purim? Hè? Het lot. Het poer. Het lot. Zo heet het bij Esther, hè? Purimfeest, dus het feest van het lot. Het lot van Israël. Wat is er met Israël? Hoe is dat verlopen? Nou, het zou gedood worden en toch ontving het leven. Dat was met Israël. En dat viert men nog als feest van Purim. De loten, of het lot, in het enkelvoud. Nou, wat is er gebeurd met Israël? Het zou gedood worden. Is het ook gebeurd? Jawel. Is het dan echt uitgeroeid? Nee, het kwam toch weer tot leven. Maar dan praten we wel over de gemeente, hoor. Want hun val, door hun val, kwam hun roeping, hun hoedanigheden enzovoort, kwamen terecht bij de heidenen, verdeeld naar het noorden, het oosten, het zuiden en het westen, naar de koningen van het noorden, het oosten, het zuiden en het westen, voor zo'n heet, maar naar de hele wereld, verdeeld, staat hier toch, vier delen, verdeeld onder de krijgsknechten, heidense krijgsknechten, en toch ook één, want wij als gemeente zijn eenheid en we zijn bekleed met de gerechtigheid van Christus. We hebben deel aan die mantel, die dragen wij. Weet je wel, van die zoom, weet je wel, die zoom. Als je die aanraakt, werd je genezen. Weet je nog, die mantel is dat. Die ook helemaal gezalfd werd, van boven naar beneden. Toen was je nog van Aaron, maar dat wil ik aan weten. Maar zoiets, die mantel. Spreekt over de eenheid van de gemeente. Waarover Johannes 17 sprak. Het hogepriesterlijk gebed, waarin de Heer zelf garant staat voor die eenheid. Die later uitgewerkt wordt in Efeze 4. Nou, dat is die mantel. Waar komt die terecht? Bij de heidenen. Dat is het lot. Maar als je in de Bijbel leest over het lot, dan is het dit. Dat de zegeningen van Israël, de zaligheid dus, gezond is uit Israël. Want de zaligheid is uit de Joden. En gezond is aan de heidenen. Nou, dat is wat hier uitgebeeld wordt. En anders blijkt het wel uit de volgende verse. Dus dan loop ik weer vooruit. Maar het staat hier al. Want dat is in wezen de betekenis van die klederen. Bovendien, nog eens een keer, elke keer als er staat dat er iets gebeurt opdat de schrift vervuld zal worden, weten wij dat er een andere, een diepere vervulling moet zijn, maar die diepere vervulling is altijd de vervulling, een toepassing van die profetie op onze dagen. Dat is namelijk altijd de verborgenheid.
Dat zei je bij Paulus toen ook, dat hij wat op die kleder had toen Stefanus gestenigd werd.
Dat is net zoiets, ja. Paulus past op het kleed van Stefanus, maar eigenlijk kreeg hij het. En hij is het nooit meer kwijtgeraakt. De taak van Stefanus ging over naar Paulus. Dat was zo. Stefanus spreekt over kroon, verhoging enzovoorts. Maar daarna komt het terecht bij Paulus en dan is het omgekeerd. De vernedering, het verhaal van de kroon en een geopenbaard koninkrijk. Uitgebeeld in Stefanus, dat wordt als het ware afgebroken. En het verhaal gaat verder met Saulus, die dan een Paulus wordt enzovoorts. Niet over een geopenbaard koninkrijk met een openbare kroon, Stefanus, maar met een verborgen koninkrijk uitgebeeld in Paulus. Ja, dat is precies het verhaal, ja. Komt nog wel vaker voor, maar het valt nooit zo op. Dit soort dingen. Maar het is er, hè. Mooi is ook, breng de reismantel mee die ik bij Karpers gelaten heb. En zo, weet u wel. Waaruit we altijd besluiten dat Paulus dus toch nog op reis ging. Ook al zat hij daar in de gevangenis. En zo is het natuurlijk ook. Nou goed, maar dat even terzijde. Hier lezen wij dus over kleding verdeeld in vieren, maar toch, dat is de andere kant van het verhaal, toch één gebleven. En u moet niet zeggen, nou ja, vier, dat was de gewone kleding, werd verdeeld en die andere bleef één. Nee, het is allebei waren, tegelijkertijd. Namelijk, de kleding werd verdeeld, er werd het lot overgeworpen, de kleding kwam terecht bij de heidenen. Maar die heidenen die er deel aan krijgen, zijn daardoor één geworden. En dat is het verhaal, van de vier naar de één. En dus, van de wet naar de genade, van Israël naar de gemeente. En van Israël naar de gemeente kom je ook in het volgende voorbeeld. Namelijk, daar staat namelijk in vers 24 eindigt dan weer met dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. Zo van denk erom, we praten hier over de heidenen. Krijgsknechten van Pilatus, Romeinen dus, heidenen dus. Hè. En dan gaat het verder. En bij het kruis van Jezus stonden, dan gaan we weer hoor, zijn moeder. Ze hebben de namen weggelaten, want het wordt zo vervelend. Anders. Want die heette Maria. Maria. Mirjam. Of hoe het maar heet. Maria. Maria. En dan. En zijn er moeder zuster, die krijgt ook geen naam mee. Dus die hoort bij Maria. We krijgen geen andere naam. Maar in ieder geval, Marie, de moeder, dat is Maria. Dan Maria's zuster. Dan Want volgens mij moet dat komma gelezen worden als en. Er komt namelijk nog wat. Namelijk, een Maria, de vrouw van Clopas. Er zijn er ook die lezen alsof Maria, de vrouw van Clopas, die zuster is van de moeder van de Heer Jezus. Wat erg onwaarschijnlijk is. Het kan natuurlijk, maar het is heel erg onwaarschijnlijk. Want dan zouden ze allebei Maria geheten hebben. En dat lijkt me niet onmogelijk, maar toch nogal dwaas. Niet dan? Gebrek aan vindingrijkheid, denk ik dan. Als je al je kinderen Maria noemt. Hoe wel, nou ik erover nadenk. Dat is makkelijk, hè? Ja, ja. Je hebt van die ouders, je weet het nooit de juiste naam bij het juiste kind te vinden. Ja, van hoe heet die ook alweer? Ja, nou je noemt ze allemaal Maria, vooruit. Nou, dat lijkt dus erg onwaarschijnlijk, dus lees ik het ook zo niet. Ik lees dus. Er stond zijn moeder, Maria. En zijn moeders zuster, zonder naam. En dan een Maria van Clopas. Zal ermee getrouwd geweest zijn, waarschijnlijk. Cleopas heet hij ergens anders. En dan een Maria, die toegenaamd wordt Magdalena, omdat ze uit Magdala kwam. Voor het gemak zou je die dus maar Magda moeten noemen. Want je raakt toch in de war. Want hier zijn dan dus vier vrouwen. Moet je even opletten hoor. Getallen, hè? Getalsymboliek, hè? Vier vrouwen. Drie heten Maria. Maar de derde is een dubbele. Zou je nou wat moeten zeggen, hè? Dat is bekend, de derde is een dubbele. Dus drie heten Maria. Maar één van die drie, de eerstgenoemde van die drie, is dan de dubbele. Maria namelijk met nog een zuster. He, dat heb je toch? Waar is er dus een beeld van? Ze heten toch allemaal Maria, dat doet men niet. Waar is Maria dus een beeld van? Maak er genoeg Mirjam, en was Mirjam een beeld van? Van Israël. En in nog wat breder, de hele oude schepping hoor, heus, jawel, heus. Maar van de vier dus, eigenlijk, de oude schepping, en meer speciaal de vierde, namelijk heel speciaal Israël. Ja, die dubbele drie, dat weet u toch. Dat is het verhaal van de derde en vierde bedeling. Dat ook dubbel is. Hè? En het verhaal van de kameel, weet u wel, met een dubbele. Hè? Goed, gaan we niet verder op in. Dus vier vrouwen, drie heten Maria en maar één was dubbel. Had een zus. En als je dan toch zo in die getal systematiek zit, want het is systematiek. 1, 2, 3, een dubbele. Dan kom je vanzelf dus, vanaf deze vier vrouwen kom je bij de vijf. Dan moet je de vijf ergens zoeken, maar die moet dan van andere aard zijn. Dat is ook zo, want het is geen vrouw.
Ja, maar dat
is niet vrouw. Jacob was de vijf en die was de man, hè? Precies. Ja. Nee, je zegt, het is nog sterker wat jij zegt. Jacob had twee vrouwen, maar elk van die twee was weer nog geen bij. Dat is het verhaal van die vier kruisen ook. Twee vrouwen, maar bij nader inzien vier. Precies hetzelfde.
Slavinnen.
We krijgen hier synoniem voor vrouw, hoor je dat? Nou, laat maar zitten. En we gaan. Nee, dat leggen we nog wel eens uit. Dan staat dus Maria, de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. En dan vers 26. Jezus nu ziende zijn moeder, Maria dus. Maar het hadden ze alle vier kunnen zijn. Dat maakt niet uit. De vier horen bij elkaar. Dus Jezus ziende zijn moeder. En de discipel die hij lief had. Waarom heeft die man nou geen naam? Die discipel.
Onbelangrijk.
Omdat hij de vijf is. Hier. Dat zeg ik in een andere plek niet, maar nu wel. Want de vijf is de onbekende, de onbenoemde. Diegene die zich verbergt, dus krijgt hij geen naam, terwijl we allemaal weten wie hij is. Dat is ook niet 100% zeker, maar omdat het er nooit staat. Maar het is bekend dat dat Johannes is, hè? Ja. Maar de discipel die Jezus lief had, Johannes dus, maar zonder naam. Opmerkelijk, want dat is zo, omdat hij, geredeneerd in dit verhaal, de vijf is. En dus verborgen, zonder naam. En dat is dus zo omdat hij een type is, altijd, van de gemeente. Gewoon de gemeente. Verder niks erbij, de gemeente. Petrus ook, maar op een andere manier. En daar gaat het maar om. Dus er zit wat anders in elkaar. Maar Johannes is altijd gewoon een beeld van de gemeente. Hij is de discipel die het dichtst bij de Heer stond. Degene die Jezus lief had. Hij was het meest verbonden met de Heer Jezus. Had niet de grootste mond. Dat was Petrus. Hij was ook nauw mee verbonden. Maar Petrus is dan ook een type van de gelovige uit de Joden. Het gelovig overblijfsel uit Israël in de smalle betekenis van het woord. Namelijk specifiek Joden. Terwijl Johannes een beeld is van het gelovig overblijfsel uit Israël. Zeg ik nou wat zachter, uit Israël. In de brede betekenis van het woord, dat is de hele gemeente. Eigenlijk geroepen uit Jood en Heiden. Of eigenlijk nog andersom, uit Heiden en Joden. Maar dat doet er nou niet toe. En Petrus is de specifiek Jood. Die beide horen, zijn dichtst bij de Heer Jezus, maar Johannes het dichtst. Maar Petrus heeft het hoogste woord. Maar Johannes is dan weer echt de gemeente, verborgen, weet je wel. Eén die het meest met de Heer verbonden is, want dat is de gemeente. Het is immers het lichaam van Christus. En die wordt niet apart benoemd, het is eigenlijk Christus, daarom krijgt hij geen aparte naam. Dat is eigenlijk de gedachte. Nou goed, wat we dan vinden is, vier vrouwen en die ene man die onbenoemd is, vier vrouwen en dan de vijf, maar die is van andere aard, dat is Johannes. Degene die lief heeft, degene die eigenlijk dus één is, want liefde is eenwording. Toch? Nou, en dan staat er dat hij zegt, hij zei tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. En tot de discipel zei hij, zie uw moeder. Nou, vrouw, zie uw zoon. De vrouw is Israël, wie is de zoon? Goed, openbaring 12. De vrouw is Israël, wie is de zoon? De gemeente. De mannelijke zoon die werd weggerukt op God in zijn troon, daar, die zoon in openbaring 12. Dus de gemeente, ja. De Heer Jezus Christus, inclusief de gemeente. Ja. En hier ook, vrouw, Mirjam, een type van Israël, zie uw zoon, is de gemeente. En andersom, tot de gemeente wordt gezegd, zie uw moeder, dat is uiteraard Israël. En daarna staat er in Jesaja, uw kinderen zullen u trouwen. Zodat die vrouw en die zoon bij nader inzien ook blijkt te zijn bruid en bruidegom. Maar dat is een bedeling verderop. En dat is een bedeling verderop. 6 en 7 eigenlijk. Maar daar gaat het nou nog niet over. Hè? Dus we blijven bij deze. Vrouw, zie uw zoon. Er wordt tot Israël gezegd, daar is uw zoon. Dus de gemeente. En tot de gemeente wordt gezegd, daar is uw moeder, en dat is Israël, en dat blijkt ook wel. En van die uren nam haar de discipel tot zich, in zijn, staat er, in zijn huis. En dat betekent dat de gelovigen uit Israël deel hebben gekregen aan de gemeente, en deel uitmaken van de gemeente, en niet andersom. Niet andersom. Dat wil zeggen, niet de heidenen zijn ingelijfd bij Israël. Dat is wel een deel van het verhaal, maar dat is niet het uiteindelijke verhaal. Het uiteindelijke verhaal is dat de gemeente, dat Israël, de gelovige uit Israël wel te verstaan. De geliefde, Maria betekent geliefde, leuk hè. En er werd gezegd tot de apport, tot de discipel die Jezus lief had. Maar dat is eigenlijk te beschouwen als een hint, een verwijzing naar de betekenis van de naam van Maria. De geliefde. Of mijn geliefde, of hoe men dat maar vertaalt. Geliefd door, puntje, puntje, betekent het eigenlijk. Nou, hoe dat ook zij, Maria een type van Israël, Johannes een type van de gemeente. En Maria komt bij Johannes in huis, dat wil zeggen de gelovigen uit Israël worden toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt. Niet andersom. Dat is hetzelfde als, wat gebeurt er met die man van die bijl ook weer? Want we schieten wat heen en weer door de Bijbel, hè. Die man dat is de ijzer van de steel geschoten was, weet je niet.
Moest de hout ingooien.
Nee, ik bedoel nou het andere verhaal. Want we schieten heen en weer. Ik bedoel nou het andere verhaal. Iemand gaat bijvoorbeeld bomen kappen. Bijvoorbeeld om in Bethel een bijbelschool te bouwen. Want dat is het verhaal van Elisa natuurlijk. Maar ik bedoelde dat verhaal nou niet. Ik bedoelde in de wet. Iemand gaat bijvoorbeeld hout kappen. En hij haalt uit. En het ijzer schiet van den steel. En het komt nou niet in de Jordaan terecht. Maar iemand krijgt hem tegen zijn hoofd. En wordt erdoor gedood. Wat moet die man doen? Nee, niet die het ijzer op zijn hoofd gekregen, want die kan niks meer doen. Dat is gauw klaar. Hij moet vluchten naar de Vrijstad, want in de Vrijstad heerst de hoge... Heel kort gezegd, hè. In de Vrijstad heerst niet de koning, maar de hoge priester. En daar is hij dus veilig, zolang als de hoge priester leeft. De Vrijstad is een type van de gemeente. En de man die zo onbezorgd en onverantwoordelijk met de bijl omgaat, en dus ook met de wet en zo. Jawel. Dat is Israël uiteraard. Dood door schuld is dan het resultaat. En daar komt men alleen onder de straf uit, onder de wraak van de bloedwreker, wanneer men vlucht tot de vrijstad. De vrijstad is de gemeente. En de Jood ontkomt alleen aan de wraak van de bloedwreker in onze dagen, als hij vlucht tot de vrijstad. En dus gaat naar de gemeente, daar komt het op neer. Of wat dacht u, maar dan krijgen we weer een omstreden schriftgedeelte, want er zijn er maar zo weinig die bedelingen kennen natuurlijk, hè.
Ze zijn er vijf
vrije steden. Nee. Jammer, hè. Zes. Ja. 2x3. 2x3, dat is leuk, die vrijsteden is leuk. 2x3 vrijsteden, 3 aan de oostzijde van de Jordaan en 3 aan de westzijde. Daar ga ik nou niet op in. Nee, is ook een verhaal, maar goed. Maar daar ga ik nou niet op in. Wat ik wel wil zeggen is dat er uitdrukkelijk ook bij staat dat de weg naar de vrijstad moest worden aangegeven. Overal, en het moest ook goed zijn. Moest een goede, te zeggen, want er is een brede en een smalle weg. Maar denk erom dat de weg naar de vrijstad een brede weg moest zijn. Dat staat er ook. En die moest worden aangegeven. De enige bewegwijzering was dus die naar de vrijstad. En als je van de weg bent, weet u wel, dan ben ik ineens in handelingen weer, hoor. Maar als je van de weg bent, hè, dan weet je waar die weg heen gaat, hè?
Naar
de vrijstad. Die weg, hè. Die weg van Paulus, weet u wel. Of die weg van, weet je ook weer, die man in Efeze. Ik ben al die namen kwijt. Ze legden hem de weg Gods bescheidenlijker uit. Hè? Hoe dat zat met de weg naar de vrijstad enzovoorts. Nou, dat soort dingen, die weg is dat. Maar de vrijstad is dus inderdaad een beeld van de gemeente. Daarheen zou hij moeten vluchten. Hebron of zo. Maar wat ik zeggen wilde, dan had je nog die andere verhaal, dat moeilijke verhaal, omdat het een bedelingenkwestie is uit, is het niet Lucas 16, over de onrechtvaardige rentmeester. De onrechtvaardige rentmeester werd zijn rentmeesterschap ontnomen, want het was helemaal fout gelopen. Nee, het ijzer was van de steel geschoten. Hetzelfde hoor. Nee, ja, het is een ander verhaal, maar het is hetzelfde. Goed, het rentmeesterschap was verkeerd gegaan, dus hij kon niet langer rentmeester zijn, hij kon niet langer bomen hakken en zo. De bijl was kapot. Maar hij kon niet langer rentmeester zijn, en dus wordt hem gezegd dat hij er verstandig aan gedaan heeft, of zou doen, afhankelijk van hoe je het leest, om zich vrienden te maken bij de onrechtvaardigen. Nou, in ieder geval bij de heidenen. Nee, de onrechtvaardige mammon, maar bij je vrienden maken bij de heidenen. Er staat op dat zij u ontvangen in de eeuwige tabernakelen. Ander huis dus. En dat is de gemeente dus, hè? Uit de heidenen. Maar de onrechtvaardige rentmeester, dat was Israël onder de wet, kon niet langer rentmeester zijn, kon alleen al nog terecht bij wat in zijn ogen onrechtvaardigen waren, heidenen, want daar had de Heer een tabernakel. Een eeuwige zelfs. Want daarbij gaat het om de roeping van de gemeente, waaraan ze deel zouden krijgen. Dat is het verhaal. Dus Israël, de gelovigen uit de Joden, worden ingelijfd bij de gelovigen uit de heidenen. Dat is de gedachte, krijgen daardoor deel aan de mantel van Elisa. Aan het dubbele deel. Daar hadden we het net toch over. Hè? Aan het dubbele deel. Namelijk het eerstgeboorterecht. Maar goed, dat was even een rare gedachte sprong weer. Maar terug naar Johannes. Maria. Haar zuster. Nog een Maria en nog een Maria. Maar van één van die Maria's wordt maar gezegd, vrouw, zie u zo, meer was ook niet nodig, want die Maria is natuurlijk gewoon Israël zelf, maar staat daarmee voor de hele vier bij elkaar. Vrouw, zie u zoon, zie u moeder. Wat u hier namelijk niet verder leest, maar in ongewijde geschiedenis kom je dat wel degelijk tegen, is dat niet alleen Maria de moeder des Heren altijd vervolgens is opgetrokken met Johannes, maar ook die andere Maria's die hier genoemd worden. Schijnen later in zit me nou aan te kijken. Nee, staat niet in de Bijbel, nee. Schijnen zij dus ook later in Rome gewoond te hebben, zo de wijsmenthuis nog aan. Jawel. Nou ja, goed, daar zullen we niet verder over praten. Nee, mis je het niet? Jawel. Nou ja, laat maar zitten.
Ja. Als dat zo wordt, dan is, dan zegt staat ook in de Bijbel dat de zaligheid uit de Joden is, dus als zodanig is, dan is er al de moeder.
Ja. Van de gemeente. Ja,
dat betekent toch ook dat het Jeruzalem wat boven is, hè?
Ja. Ja, 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 ja. Maar daar gaan we. Die uitdrukking Jeruzalem erboven is, dat is ons allermoeder. Dat is een uitdrukking die bestaat binnen het kader van Galaten 4, waar gesproken wordt over Ismaël met zijn moeder Hagar en Isaac met zijn moeder Sarah, waarbij Hagar staat voor het Jeruzalem wat hier beneden is, typologisch, en Sarah voor een Jeruzalem dat boven is, namelijk de hemel zelf. Zie, en dat is het verhaal. Als Hagar overeenkomt met Jeruzalem, is op die grond Jeruzalem, hier beneden, de moeder van Israël. Dat is niet letterlijk zo, maar het is, die uitdrukking moeder is ontleend aan de typologie, aan Hagar dus. Maar daarna wordt daarnaast gesproken over Sarah en Isaac, want als Ismaël een type is van het natuurlijke Israël, geboren uit Hagar, en dat is het aardse Jeruzalem, het oude verbond, dan is Isaac een type van de gemeente, geboren uit een hemels Jeruzalem en het nieuwe verbond. En daarom staat er, Jeruzalem dat boven is, dat is ons allermoeder. Maar het begrip moeder is ontleend aan het beeld, niet aan enige realiteit of zo. Dus je moet er een beetje mee oppassen. Maar Israël wordt beschouwd als de moeder van de gemeente, ja. Net zo goed als bijvoorbeeld Egypte weer beschouwd wordt als de moeder van Israël.
Staat ik er nou vandaag in het verhaal? Dat de zoon uit de vrouw voortkomt.
Jazeker. Dat de gemeente uit Israël geboren wordt. Ja, dat is zonder meer zo. Israël als moeder van de gemeente, ja. Ja, en bovendien, nou we het daar dan over hebben, ook in Jesaja 66 is het, geloof ik. Waar de Heer, waar Israël, voordat haar smarten overkwam, overkwamen heet dat geloof ik, beviel van één zoon, waarna bovendien gezegd wordt, nou ja, nou toch gebeurd is, nou de baarmoeder open is, zegt de Heer, nou ja, dan komt daarna komt nogal meer hoor, want nou dat dan eenmaal een eerste is, nou ja, nou maar verder ook, zodat na de gemeente alsnog uit Israël ook nog wat anders geboren gaat worden, namelijk een nieuw Israël, een wedergeboren Israël in de toekomst. Dat is Jesaja 66. Ja. Profetie wordt trouwens dikwijls, in de Maranatenbeweging bijvoorbeeld, wat het ook wezen mag, toegepast op het ontstaan van de Joodse staat in 1948. Maar daar gaat het niet over, het gaat over het ontstaan van de gemeente. Een zoon. Eer haar barenswee overkwam, is ze van een knechtje verlost. Als ik er lang over praat, schieten we zelf letterlijk te binnen. Eer haar ween overkwam, is ze van een knechtje verlost. Dat is niet de Joodse staat in 1948, dat is de gemeente. Bovendien, als je praat over de Joodse staat in 1948, dan zou ik denken dat er dan toch wel heel wat ween aan vooraf zijn gegaan. Neem me nou niet kwalijk. Hè? Ja, maar dat is een beeld van die ween zijn natuurlijk een beeld van de grote verdrukking. Nou, die is nog niet geweest. En dus eerder dat gebeurde, is ze toch van een knechtje verlost. En dat is de gemeente, zodat ook daar de gemeente geboren wordt uit de moeder, namelijk Israël. Maar vind je hier uitgebeeld. Dus ook van 4 naar 1. Van de vierde bedeling naar de 5, maar die 5 is een eenheid. En is van andere aard. Blijkt ook mannelijk te zijn, hè, Johannes. Nou, we zijn er nog niet hoor, dan moeten we nog even verder. Dan staat er vervolgens het verhaal over de edik. En ook dat sla ik nu over, waarna wij terechtkomen bij vers 31, de Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de vrijdag was, maar dat vertalen ze met voorbereiding, dat klopt ook, dat betekent het Griekse woord ook, voorbereiding, maar dat betekent in de praktijk de zesde dag van de week, de vrijdag namelijk. De Sabbat is de Sabbat en de dag daarvoor heet de dag der voorbereiding of de voorbereiding. Dus, omdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de zaterdag omdat het de vrijdag was, zoiets hè. Want die dag der Sabbat was groot, bovendien, dat kan ook al niet missen, omdat de Sabbat in dit geval niet alleen Sabbat was, maar bovendien een van de dagen van het feest van Pascha, dan wel het feest van ongezuurde broden, zodat het dubbel feest was, dus een grote Sabbat. Dat is moeilijk aan. Het was Paaszaterdag. Ja, zeker. Er staat niet de, hè. Die dag des Sabbats was groot. Het was een Sabbat niet gelijk aan de andere Sabbat, hè. Het was dubbel op. Dus als de wetten van Sabbat zouden moeten worden toegepast, dan toch zeker op die dag, omdat het dubbel een feestdag was. Een grote Sabbat. Zij baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen werden. Dat schijnt gebruikelijk geweest te zijn. Ik weet niet waarom, maar dat, men zegt dat. Omdat gekruisigden, normaal gesproken, naar men zegt, want dat weet ik dus alleen maar van horen zeggen, naar men zegt toch zeker wel een week in leven zouden blijven aan het kruis. Hangt er vanaf wat ze nog meer mankeerden, jawel. Maar normaal gesproken, wel een week en men schijnt te sterven gewoon van dorst, door uitdroging. Nou ja, gewoon. Maar ja, ik vind het nooit zo prettig om erover te praten, maar, hè? Maar zo is dat gewoon, hè. En zij waren dus nog niet dood. Zij konden niet geacht worden dood te zijn. En om ze dan toch te doden, worden dan de borstkas ingeslagen, is de gangbare gedachte. Nou, dan staat er. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eerste. We gaan nog even het rijtje langs. Braken de benen des eerste. Dat is aan links, aan de linkerkant, zeg ik maar voor het gemak, hè. En dan wel. En zo braak. Nee, er staat. En de eerste en des anderen die met hem gekruist was. Ik denk dat het dus ook links is. Dat is de normale volgorde. Twee links. En dan bij de Heer Jezus. Nogmaals, dat hoeft helemaal niet. Dat staat er niet bij. Maar dat is wel het meest waarschijnlijk als je het zo leest. En dan komen er tot Jezus als ze zagen dat hij nu. Let op nu. Dat hij nu gestorven was. Niet dat hij gestorven was, natuurlijk, dat zagen ze, dat hij nu, dat wil zeggen, dat was iets bijzonders, maar dat hij nu al gestorven was. Zodat je daar had vier die nog leefden en één was er overleden. Heb je hem weer? Maar net andersom, hè? Nee, het is des anderen, dat is een enkel fout. Van de anderen, des anderen, van de anderen. Anders zou het moeten zijn der anderen. Dan zou het een meervoud zijn, maar dat is het niet hoor. Het is goed dat, je het even zegt. Dus er staat, ze braken wel de benen van de eerste en van de andere. Dat is wat er staat, het is tweemaal enkelvoud hoor. Die met hem gekruist was. Maar komen er tot Jezus, als ze zagen dat hij nu al dus, reeds, heeft het dus de betekenis, hè, dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. En dat is hetzelfde als de rok was naadloos geweven van boven naar beneden. Die was dus ook één geheel en de Heer bleef ook één geheel. Niet gebroken. Sprekers van eenheid. Onder ons gezegd, ik weet nooit of je dat wel zeggen mag, maar onder ons gezegd, wat maakt het nou uit of zijn benen gebroken werden of niet? Nou ja, omdat het voorzegd wordt. Goed, maar waarom? Dat blijft hetzelfde verhaal. Waarom werd het dan voorzegd? Wat maakt het uit? Het verschijnsel aan zich. Dat zijn benen er niet gebroken werden. Enige betekenis kan maar de typologische zijn, uiteraard. Omdat het spreekt van eenheid. Wat maakt het anders uit? Nou, dat is het. En dan staat er inderdaad, op dat vervuld zou worden, er staat in vers 36, geen been van hem zal verbroken worden. Dat wil zeggen, de betekenis is dat hij één blijft, en het alles met banden, de samenvoegselen, samengevoegd en blijft, en ongebroken. Maar dat is een beeld van de hoge priester naar het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. Iemand die hoge priester werd bovendien, mocht helemaal nooit iets gebroken hebben. Is dat in de wet? Mocht niks aan mankeren, hè? Ja, was door de medische keuring, zeker wel. En niet vanwege de zwaarte van de taak, maar vanwege de typologie. Nou, dat is met de Heer ook zo, maar het gaat er natuurlijk om.